die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. De schriftlezing in deze bijzondere dienst is uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 20. Na de schriftlezing doen wij belijdenis met de woorden van Hosea en in antwoord daarop zingen wij Psalm 86, het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. We lezen dus Psalm 20, we belijden ons geloof en we zingen Psalm 86, vers 4. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De Heere verhoren u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacob zette u in een hoog vertrek. Hij zende uw hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenkt aan al uw spijsoffers en maakt uw brandoffer tot as. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Dezen vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze Gods. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen. Maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud, die koning verhoor ons ten dagen van ons roepen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen wij belijdenis van ons geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. woord van de Heere dat ons vanavond wil leiden tot het gebed voor de arbeid van de synode die morgen hoopt te beginnen, is het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 20, de 20ste psalm die we zojuist hebben gelezen. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, wat is het een voorrecht om eerst tot u te mogen komen. Tot u, van wie uw woord zegt, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Tot u, op wie de vaderen hebben vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Tot u, van wie we gezongen hebben, daden als uw grote daan, treft men nergens elders aan. Welke goden de wereld ook aanprijst, met welke machten en krachten de wereld ook pronkt, u alleen bent God. Wat is het een voorrecht, Heere, om vanavond eerst te mogen samenkomen in een uur van gebed, voordat morgenochtend, zo het u behaagt, de generale synode van onze kerken 1995 zal worden geopend en wij geroepen worden als afgevaardigden en pre-adviseurs en de mensen daaromheen aan het werk te gaan. Want hoe zullen wij ons werk kunnen verrichten, Heere, als u er ons niet de krachten en de gezondheid voor geeft? En hoe zullen we beslissingen kunnen nemen die in uw gunst zijn, wanneer niet uw geest ons leidt? En waar moeten we wijsheid vinden, als we ze niet eerst van u mogen begeren, die een iegelijk mildelijk schenkt en niet verwijt? Wat is het een voorrecht, Heere, om eerst in gebed tot u te mogen naderen, voordat wij aan het werk moeten gaan. Maar Heere, tegelijkertijd, wat is het een voorrecht voordat we gaan bidden, dat we eerst naar uw woord mogen gaan luisteren. Hoe zouden we moeten weten tot wie we ons in het gebed moeten richten, als uw woord ons daarin niet onderwijst? En hoe zouden we moeten weten in welke gestalte u wilt dat we tot u naderen, als uw woord ons dat niet laat zien? En hoe zullen wij weten waar we om mogen vragen, als we niet eerst onderwijs ontvangen vanuit de schrift en u ons bidden leert? Uit onszelf doen we dat niet, Heere. Uit onszelf verbeelden we ons dat wij wijsheid hebben en dat wij het wel zonder u kunnen redden. Uit onszelf verbeelden we ons dat wij het veel beter weten dan veel anderen en soms zelfs beter dan u. Geef dat we mogen luisteren en dat we samen het onderwijs van u mogen ontvangen. Wat is het dan een wonder dat u het ons vergunt om zo voor uw aangezicht te komen. Dat hebben we niet verdiend. Daar hebben wij het niet naar gemaakt. We kunnen ook alleen maar tot u komen, Heere, met belijdenis van zonde en schuld, pleitend op het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, smekend om de bediening door zijn Heilige Geest uit hem, in wie alles te vinden is wat ons ontbreekt. Zo naderen we, Heere. Geef dat we dat mogen doen met ons hart als gemeente en als synodeleden. Dat we dat mogen doen op en onder de kansel. Geef uw dienstknecht in zijn diepe afhankelijkheid van u alles wat u nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest, opdat de schriften mogen opengaan, opdat we mogen zien wie wij zijn, maar ook wie u bent en wat we van u mogen verwachten, omdat u een God bent die verwachting geeft. Heren, laat de Heilige Geest krachtig mogen werken in deze dienst. En laat deze dienst tot zegen mogen zijn voor het synodewerk en voor het geheel van onze kerk. We danken er u voor dat u ons hier vanavond brengt. Dat u ons allen hebt geleid over de gevaarlijke wegen. Bijzondere broeders die van ver komen. En we bidden van u, Heere, geef dat we ons echt mogen verenigen straks bij het licht van uw woord. In een gemeenschappelijk gebed. Smekend om een zegen. Die we niet verdienen. Maar die we ook niet kunnen missen. En waar we om durven vragen. Omdat het om uw eigen zaak en om uw eigen werk gaat. We bidden u vanavond, wilt u ook met hen zijn die met ons niet konden samenkomen terwijl ze dat begeerden. Zegen al diegenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. En doe het ons ervaren dat u in uw gunst naar ons wilt omzien. En dat u ervan weet wat hier vanavond gebeurt. En dat u weet wat we behoeven, eer we het u vragen. Hoor ons, Heere, en gedenk ons. Spreek tot ons en neig daarna het oor op ons smeken. Om Jezus wil. Amen. De dienstoffrande vindt plaats, gemeente. Er wordt één collecte gehouden die bestemd is voor onze theologische universiteit. En wij zingen daarna Psalm 20, de versen 1, 3 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 146, vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, het derde vers, na het amen van de prediking. Gemeente van Zierikzee, broeders afgevaardigden naar en adviseurs van onze generale synode die morgen geopend zal worden hier in deze oude stad. Broeders en zusters uit andere gemeenten, belangstellenden. Velen van ons zullen Psalm 20 voornamelijk kennen als de psalm die gezongen wordt bij de bevestiging van ambtsdragers. Mogelijk herinnert u zich zo'n moment dat misschien dat een aantal broeders hun ja-woord had gegeven bij de bevestiging in het ambt van ouderling en diaken. Deze psalm gezongen werd. Misschien herinnert u zich ook zo'n moment waarop een jonge broeder geroepen tot de ambtelijke dienst des woords, geknield onder de open Bijbel, deze psalm werd toegezongen, dat plechtige, onvergetelijke moment, zeker in het leven van de broeder zelf, waarop de gemeente oprees en als het ware als één man rondom die jonge dienaar stond. En het dan zong dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekte, God van vader Jacob, beure u in een hoog vertrek. En zo mocht je dan ingaan tot de ambtelijke dienst, gedragen door het gebed van de gemeente waaraan de Heere je verbonden had. Tijdens een van die momenten die ik vorig jaar zelf meemaakte, werd ik naar de keuze van deze tekst voor de bidstond geleid. Toen we daar stonden met de gemeente en toen we daar deze psalm zongen, toen was er opeens iets als een visioen waarin ik onze kerken zag. Als één man verenigd rondom die broeders die geroepen werden, zouden worden, moet ik toen zeggen, om synodale verantwoordelijkheid te dragen. Rondom die broeders die geroepen worden tot soms diep ingrijpende, zware, moeilijke beslissingen, waarbij soms heel persoonlijk een antwoord moet worden gegeven op de vraag: en wat wil de Heere dat ik in deze situatie zal zeggen of hoe ik mijn stem zal uitbrengen? Kerken die daaromheen stonden. Als één man. Worstelend en smekend, dat op uw klacht de hemel scheuren. De Heere verhoren u in de dag der benauwdheid. Wat zou dat groot zijn? Wat is dat uiteindelijk noodzakelijk? Gebeurt het ook zo? Zodat je kunt zeggen dat deze dienst een moment, zij het, een bijzonder moment is. In dat hele gebedswerk van gemeenten en van leden rondom onze generale synode. Hoe dat ook zij, u wordt daar vanavond toe geroepen, gemeente van Zierikzee, een van onze oudste gemeenten, die de generale synode binnen de poorten van uw stad dit keer mag ontvangen. En in u wordt het geheel van de kerken daartoe geroepen. U samen met allen hier. Tot die voorbeden. De Heere verhoren u. Heere, behoud. En als het dan om die voorbeden gaat, gemeente, dan mogen we eerst samen onderwijs ontvangen uit de 20e psalm, waarvan uiteraard de grote lijn onze aandacht zal vragen, omdat er anders veel te veel in zou zitten voor één dienst. En we willen naar die psalm gaan luisteren en de grote lijn daarin ontdekken. Als we vanavond vanuit dit woord horen een biddend volk rondom een koning die ten strijde trekt. En we horen hen achtereenvolgens spreken van de nood die tot het gebed uitdrijft. Van de Heere tot wie het gebed zich richt. En de verhoring waarvan het gebed getuigt. Een biddend volk rondom een koning die ten strijde trekt. De nood die tot het gebed uitdrijft. De Heere tot wie het gebed zich richt. En de verhoring waarvan het gebed getuigt. Psalm 20, gemeente, is, zou je kunnen zeggen, een van de liederen uit de diepte waarvan we er nogal wat vinden in ons psalmboek. Die diepte is blijkbaar een plek die voor het geestelijk leven bepaald niet onvruchtbaar is. Heel vaak hoor je hoe deze liederen die de Heere aan zijn kerk gegeven heeft opklimmen vanuit die diepte, om dan meermalen te eindigen in de hoogte van de verwondering. En zo staat nou hier ook, gemeente. We ontdekken dat wanneer we horen hoe in het begin van deze psalm gesproken wordt over benauwdheid, de dag van de benauwdheid. Dat woord dat hoef ik u niet zo dichtbij te brengen, want u weet wel, als je het benauwd hebt, dan heb je het niet breed, dan heeft de mens bijna geen adem, dan heeft hij geen ruimte om te leven. En in de Bijbel is het maar al te vaak zo dat als het volk vanuit de benauwdheid roept, dan snakt het naar de ruimte die de Heere geeft en waarin een mens weer kan ademhalen en kan leven. Een bedreigende situatie als je in de dag van de benauwdheid verkeert. En als er hier gebeden wordt om gezet te worden in een hoog vertrek, dan zijn daar natuurlijk ook allerlei beelden bij te bedenken, gemeente, van mensen die op een hoge rots worden gezet, waar ze niet bereikbaar zijn voor de watervloeden, en die in een hoge toren zich verschansen tegen de vijanden die hen omringen. Maar toen ik dat woord wat op mij liet inwerken, toen zag ik eigenlijk het meest voor me dat hele eenvoudige beeld misschien van een kind dat vlucht voor grijpende handen, een angstaanjagend hondengeblaf, en dat ineens wordt opgetild door vaderarmen en op de schouders van vader een veilige plek ontvangt, en dat dan nog naheigend en nabevend zegt: nou kunnen ze niet meer bij me komen, hè. En als je dan verder hoort dat in deze psalm gebeden wordt om hulp, om ondersteuning, dan zijn het die vier woorden die ons volkomen duidelijk maken: hier bidt iemand vanuit de diepte, hier is nood. En wat is er dan aan de hand? Ook dat maakt de psalm duidelijk. We horen van oorlogsdreiging, we horen immers van vaandels die worden opgestoken, van paarden en van wagens, een cavalerie die met geweld en met dreiging komt aanrollen over alles heen wat het in de weg dreigt te staan. Israël wordt aangevallen door vijanden die het gemunt hebben op het land en die het gemunt hebben op hun bezit en die het gemunt hebben op hun leven, op hun vrijheid. En in die situatie is het volk van God naar het huis van God gekomen om daar te bidden. Kunnen we het nog wat concreter maken? Als we deze psalm lezen, zeker, het is een psalm van David. Maar dan is het toch niet zo eenvoudig om verdere aanwijzingen te vinden om daaruit concreet te zeggen van: het is in die tijd van Davids leven gebeurd, of wij moeten aan die oorlogssituatie denken. En u weet wel, er zijn er nogal wat geweest in het leven van deze koning van Israël. Vandaar dat de gedachte al vroeg is gerezen. U komt hier bijvoorbeeld bij Calvijn tegen, dat deze psalm dan wel ontstaan is in een concrete situatie in het leven van David. Maar dat deze psalm later veel meer algemeen is gebruikt. En dat hij een plaats heeft gekregen in de dienst in Gods huis, wanneer daar in een oorlogssituatie de koning van Israël om hulp kwam zoeken bij de Heere, voordat hij ging uittrekken in de strijd. Je zou dus kunnen zeggen, inderdaad een gelegenheidslied, zoals we ook vanavond bij deze bijzondere gelegenheid deze psalm lezen en met deze psalm zoeken mee te bidden. Een volk dat in de nood om Gods zegen komt vragen. Maar daarmee is toch nog niet alles gezegd, gemeente. U weet wel vanuit de schriften dat het volk Israël heel vaak in een oorlogssituatie heeft verkeerd. En dat niet alleen David, maar ook het volk heeft kunnen zeggen, ik heb veel bestrijders. Er klinkt nogal wat wapengekletter in het land dat God aan zijn volk belooft en dat hij op zijn tijd aan dat volk gegeven heeft. Er wordt nogal wat afgevochten in het Oude Testament. Maar niet elke keer wanneer er een oorlogssituatie in Israël aanbreekt, klinken de klanken van Psalm 20. Soms ontmoet u bij dat volk dat wordt aangevallen en bedreigd door machtige vijanden de diepe geloofsovertuiging vanuit de wetenschap dat het voor het aangezicht van de Heere mag leven, dat het die vijand uiteindelijk begonnen is om Gods werk aan te randen en Gods werk stuk te maken. En in het vertrouwen dat het om de zaak van de Heere ging en dat de Heere voor zijn volk ging strijden, trokken ze uit. Denkt u maar aan Jozua, die in de woestijn zegt, wanneer de verspieders zeggen, we zullen dat land nooit kunnen bereiken. Laat ons optrekken en het veroveren, want de Heere heeft hen in onze hand gegeven. Denk maar aan David, die terwijl het hele volk in machteloosheid en hulpeloosheid is neergezeten, wanneer Goliath zijn dreigende taal spreekt. Tegen Saul zegt, uw knecht zal heen gaan en tegen deze Filistijn strijden. Want de krijg is des Heeren. Dan is er die geloofsovertuiging. De Heere zal opstaan en zijn vijanden zullen verstrooid worden. Maar eerlijk is eerlijk, die toon die kom je aan het begin van Psalm 20 op die manier niet tegen. En het gebeurde ook meermalen in de geschiedenis van Israël dat er wel de dreiging was en dat er wel een oorlogssituatie was. Maar dat Israël zich eigenlijk helemaal geen zorgen maakte en dat het volk van Juda en van Jeruzalem in gerustheid zijn weg ging. En als er een profeet waarschuwde en als een profeet liet zien dat de oordelen van de Heere dreigden en als hij opriep tot verootmoediging voor Gods aangezicht en tot schuldbelijdenis en tot bekering tot de Heere, dan haalden de mensen de schouders op en dan zeggen ze, wat een zwartkijker is die man nou toch eigenlijk? Want we hebben hier in ons midden het huis van de Heer en wij brengen op zijn tijd de offers aan de Heere. Wat kan er ons nog overkomen? Jeruzalem gaat nooit verloren. Vrede, vrede en geen gevaar. Dat was het devies dan. Maar hier horen we vanavond een andere toon. Aan de ene kant klinkt niet vanaf het begin van deze psalm die sterke geloofsovertuiging dat het om de naam en om de zaak van de Heere gaat en dat de Heere daarom voor zijn volk zal strijden. En anderzijds ontbreekt in de hele psalm de gedachte dat de Heere natuurlijk voor zijn volk zal strijden. En dat het vanzelfsprekend is dat de Heere aan zijn volk uitkomst zal geven, omdat zij immers het volk van Gods verbond zijn. Het gebed van Psalm 20 is geen promemoriepost. Geen tussendoortje dat er nou één keer weer bij moet. maar waarvan je kunt zeggen, och, zonder dat was het eigenlijk ook wel gegaan. Geen situatie van mensen die zeggen, we hebben gebeden, en als je ze zou vragen wat dan, dan zeggen ze, ja, dat weten we eigenlijk niet meer. Voor de dichter van Psalm 20 en de mensen die met hem instemmen, is het niet vanzelfsprekend dat de Heere het gebed van zijn volk hoort en dat de Heere uitkomst zal geven en dat hij voor zijn volk zal strijden en dat de vijanden verslagen zullen worden. Dat merkt u ook als u deze psalm leest. En als u ziet hoe vaak en hoe nadrukkelijk en met hoe verschillende woorden hier gesmeekt wordt of de Heere wil horen en verhoren. De berijming van deze psalm heeft dat terecht verwoord. Toen hij sprak over de klacht. Hier zijn mensen die de Heere achterna klagen vanuit de grond van hun hart. En u merkt dat als u hoort hoe ootmoedig hier gevraagd wordt. Of de Heere de offers wil aanzien. En u merkt dat als u ontdekt dat tot het laatste toe, tot de laatste woorden van deze psalm, de worsteling blijft. Heere behoud, Heere geef heil, Heere hoor. En dat betekent, gemeente, dat we vanavond een heel ander beeld krijgen van die dichter en van dat volk dat hier bidt, dan een situatie van een volk dat in een krachtige geloofsovertuiging levend voor het aangezicht van de Heere mag staan in de zekerheid, de Heere zal voor ons strijden. En ook een andere situatie dan die van een volk dat zegt, ja, natuurlijk. God zal immers nooit van zijn volk wijken en hij zal zijn volk nooit in de steek laten. En als we proberen te ontdekken hoe dat kan, dan is er bij het licht van de schriften maar één antwoord. En dat is dat wij hier mensen horen bidden die ontdekt hebben wat er achter die vijand. Oorlogsdreiging ziet. Mensen die de situatie die ontstaan is geestelijk zijn gaan taxeren. En die zijn gaan begrijpen. Die oorlogsdreiging is eigenlijk alleen maar een gevolg van wat anders. Dat heeft de Heer immers gezegd in zijn woord. Wanneer het volk hem verlaat, dan zullen de vijanden komen. En dan zullen de vijanden het land nemen. En dan zullen de vijanden de oogst roven. En dan zullen de vijanden de vrouwen meenemen. En dan zullen de vijanden de mannen doden. Als het volk God verlaat en zijn wetten niet gehoorzaamt en in zijn wegen niet wandelt, dan komt er oordeel, dan komen de vijanden. Kijk, en toen werd het voor die bidders van Psalm 20 pas echt benauwd. Want toen werd dat de grote vraag. Zou de Heere nog voor zijn volk willen strijden? Of zou hij veranderd zijn in een vijand die tegen hen strijdt? Zoals Jesaja dat ergens zo aangrijpend uit de mond van Israël profetisch optekent. Toen werd de grote vraag, is God nog wel in ons midden? Of verbergt hij zijn aangezicht ten dagen der benauwdheid? Ziet u deze bidders daar staan bij het brandofferaltaar, terwijl er rondom hen de dreiging sterker wordt en het oorlogsgeweld komt aanzwellen in diepe verootmoediging, zoals een mens uiteindelijk alleen maar kan staan bij het brandofferaltaar, als hij daar het vuur ziet branden en de rook ziet opstijgen en ziet hoe het bloed van het offerdier geplengd wordt en daar moet zeggen, heren, en dat is nou in mijn plaats, want wij hebben gezondigd en wij hebben het verdiend dat de Heere niet meer naar ons omkijkt. Wij hebben God verlaten, wij hebben naar Hem niet gevraagd. We hoeven het niet te vragen. Zo moeten deze mensen tegen elkaar zeggen, Heere, waarom verbergt Gij U ten tijde van de benauwdheid? Want ze weten het antwoord. Wij hebben God verlaten. We hebben God op het hoogst misdaan. Dat is de benauwdheid van waaruit in deze psalm geroepen wordt. De berijming heeft dat trefzeker verwoord. Klachten waarop de hemel zou scheuren. De hemel is van koper. De Heere die zich ontdekt, want Hij houdt zich verborgen. Ja, zegt u, maar zouden er dan in dat hele Israël dan geen mensen meer zijn geweest die de Heere vrezen? Jawel. En het is duidelijk, de dichter van onze psalm is er één van en degenen die met hem meebidden, ze horen er ook bij. Maar juist die mensen die de Heere vrezen, die krijgen het in zo'n tijd pas echt benauwd. Omdat ze zien wat er allemaal gebeurt. En omdat ze zichzelf er niet boven verheffen. En omdat ze moeten zeggen dat de Heer alle reden heeft om zijn aangezicht te verbergen. En dat de Heer alle recht heeft om zijn volk over te geven. En juist zij zeggen. Juist zij smeken. Zoals Mozes dat gedaan heeft eens in de woestijn, de man Gods. En zoals Daniel dat gedaan heeft in Babel, de man van wie je geen zonde in de Bijbel leest. Indien uw aangezicht met ons niet mee zal gaan, doe ons van hier niet optrekken. Heere, hoor, Heere, vergeef, wij hebben gezondigd. Maar heeft de Heer het dan niet beloofd dat hij naar zijn volk zou omzien en dat de Heer in het midden van zijn volk zou wonen? Jazeker. Maar de bidders hier zeggen, wij hebben het verbeurd. En we hebben er geen recht meer op dat de Heere zijn beloften vervult. Dat is de nood waaruit ze bieden. Ik moet er nog één ding van zeggen. En dat is toch wel een hele mooie trek hier. De koning voor wie ze bidden, bidt zelf als eerste. Daar begint het gebed immers mee. De Heere verhoren u. Met andere woorden, daar weet het volk van. Daar schaamt die koning zich niet voor. Hij staat daar in het midden van zijn volk. Hij staat daar als eerste bij het brandofferaltaar. Hij is het uiteindelijk die de offers brengt. In diepe ootmoed, schuldbeleidend, om genade smekend. In dat opzicht één met zijn schuldige volk. Hij is de eerste die bidt. En als ik nou vanavond zo een paar lijnen mag doortrekken, gemeente, dan zou ik daarbij kunnen aansluiten om te beginnen en zeggen, dat weten ze daar in Israël. Onze koning bidt en roept vanuit de benauwdheid tot God. Broeders, als die koning een ambtsdrager was in het midden van Gods volk, wij worden ook geroepen tot ambtelijke arbeid als we morgen samenkomen in synode. Weten onze kerken het van ons ook? Het heeft mij getroffen dat Maris, nadat hij op een synode in Ierland was geweest, In de Wekker een artikel schreef over een synode in gebed bijeen. Zou dat van onze synode ook geschreven kunnen worden? Bij alles wat we hebben te doen en bij alle zaken die we hebben te regelen, bij alle beslissingen die we moeten nemen, dat dat het eerste is en dat dat het beslissende uiteindelijk is. Een synode in gebed bijeen, worstelend. Heere, hoor naar ons en zend hulp en ondersteuning. De synode van Zierikzee, een biddende synode. Ik zou het ook persoonlijk kunnen vragen, broeders, en dan vraag ik dat ook aan mijzelf. Maar zijn we daarom afgevaardigd door onze kerken? Omdat onze gemeenten, omdat onze ambtelijke vergaderingen ons zo hebben leren kennen. Broeders die de kracht van het gebed kennen. Die het geheim kennen van dat worstelen voor Gods aangezicht. Weten ze dat in onze gemeente van ons? Zijn we in dat opzicht goede voorbeelden der kudde, zoals we immers als ambtsdragers dat hebben te zijn? En dan kan ik vervolgens de vraag stellen, staat u zo om ons heen, gemeente van Zierikzee? En staan onze kerken zo om ons heen? En er is alle reden toe vandaag, want er is vandaag ook een noodsituatie, gemeente. En het komt erop aan, zegt onze catechismus, dat we de nood en ellendigheid recht leren kennen, willen we een gebed bidden dat aangenaam is en dat zeker is van de verhoring. Dat is de eerste. En dan kunnen we natuurlijk vanavond over allerlei noden spreken en daar zou aanleiding genoeg toe zijn als we kijken naar de wereld om ons heen en als we kijken naar ons land en naar ons volk. Maar het gaat vanavond concreet over onze kerken en het gaat vanavond concreet over de arbeid waartoe onze synode geroepen wordt en de besluiten die daar moeten worden genomen. Kennen wij de nood van de kerk? De nood van onze kerk. En is dat onze nood? Dan zijn er ook vandaag vijanden die de kerk bedreigen. Ik denk aan de Satan. Die rondgaat als een briesende leeuw en die rondgaat als een engel des lichts en die op allerlei manieren zijn aanvallen op het kerkelijke leven doet. En dan denk ik aan de wereld met zijn geweldige zuigkracht. En met zijn machtige wapens, waardoor die tot in onze huiskamers en onze slaapkamers kan binnendringen, om daar onze geest te vergiftigen, zodat kerkmensen verwereldlijken en gaan denken als de wereld en handelen zoals de wereld handelt. En dan denk ik aan die vijanden van binnenuit. Afkalving van onze gemeente. Kerkverlating, in het bijzonder ook onder jonge mensen. De ontrouw in het komen naar Gods huis van zoveel gemeenteleden. De moeite die zoveel gemeenten hebben, groter en kleiner, om ambtsdragers te vinden. Om maar niet te spreken over onze onderlinge verdeeldheid en onze onderlinge jaloezie. En ons onderling praten over elkaar. In Psalm 20 klinkt de bede: de Heere vervullen al uw begeerten. Wat denkt u, zouden die van een ieder van ons allemaal dezelfde zijn? En als dat zo is, en als we dat van elkaar mogen aannemen, maar komt er dan niet de pijn, omdat terwijl we hetzelfde zeggen te begeren, we dat soms zo verschillend invullen? En er zou nog veel meer te zeggen zijn, maar wat is eigenlijk onze diepste nood, gemeente, onze grote nood? Is het voor ons ook wel eens de vraag, is de Heere nog wel in ons midden? Trekt de Heere nog wel met ons op? Of verbergt hij zijn aangezicht? En moeten we dan zeggen, geen wonder dat die vragen komen. Omdat wij er in zoveel opzichten aanleiding toe geven. In het breder en plaatselijke kerkelijke leven. In de handel en wandel van ambtsdragers en van gemeenteleden. Vanavond ligt het psalmboek voor ons open. En waar is vandaag nog die diepe toon van het geestelijke leven, zoals je die in het psalmboek tegenkomt? Aan de ene kant dat diepe besef van de heiligheid Gods en die diepe pijn dat we zondaar zijn. En aan de andere kant de intensheid van de verwondering over de genade Gods in de Heere Jezus Christus. Dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Gaan onze zielesnaren nog trillen? Of knikken we dan en zeggen we, ja, het is de meest bekende tekst uit de Bijbel. Die kennen we gelukkig allemaal nog. Zijn wij nog wel werkelijk anders dan de wereld? En gaat er van ons nog wat uit op onze jeugd, zodat ze jaloers worden op onze omgeving, zodat ze getrokken worden, zeggen we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Klinkt in onze prediking de stem van de Heere nog wel door, zodat die prediking is met gezag? En is daar die bevolgenheid met hen, ook in het midden van onze gemeente, die nog buiten Christus zijn? En buiten Christus is immers geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zoeken we nog ze te redden van het verderf, ze te grijpen van de rand van de afgrond? Zijn ze er ook onder ons die die vraag willen stellen? Is de Heere nog wel in ons midden? Of zou de Heere dat ook kunnen zeggen van de christelijke gereformeerde kerken in Nederland? Dat hij bezig is de kandelaar weg te nemen. Misschien zelfs, ik zal u uit mijn mond spuwen. Er zijn toch nog goede dingen, zegt iemand, die ontken ik niet. Maar komt God nog aan zijn eer, gemeente? En weten we nog van dat kerk zijn als in de tegenwoordigheid Gods? Zijn we nog werkelijk een afgezonderd volk? Of is dat onze nood? Een God die zich verbergt. En wij hoeven niet meer te vragen waarom? En zegt iemand, heeft bidden dan nog wel zin? Nou, dat vragen zulke mensen als in Psalm 20 niet. Wel degene voor wie de klachten, waar ik er zojuist een paar van onder woorden heb gebracht, alleen maar als een dode klacht zien. En die vervolgens weer overgaan tot de orde van de dag. Maar waar dit werkelijk een klacht wordt, zoals het in deze psalm tot een klacht is geworden en tot een nood is geworden, daar worden we door uitgedreven naar de Heere. Ze moeten wel, ze kunnen niet anders. Dus ik roep u aan, ik blijf op u wachten. En zo komen ze tot hem, de Heere. Nou, dat is zo prachtig in deze psalm, als je dat gaat zien. Dat hier een volk in nood, uitgedreven, getrokken door de Heilige Geest, voor het aangezicht van God komt en daar zijn naam gaat noemen. De Heere. Die naam waar uiteindelijk alles in ligt wat de Heere aan ons heeft geopenbaard in zijn woord. Die naam waarin uiteindelijk de drie-enige God, als het ware in die ene naam, zich heeft willen openbaren. Die naam die de Heere voor het eerst aan Israël heeft bekendgemaakt. Toen het in Egypte kermde tot God. En hij het gekerm hoorde. En hij gedacht aan zijn verbond. En toen hij ze kende. bij die naam wordt de Heere in deze psalm aangeroepen vanuit een noodsituatie die er is ontstaan. De Heere, hij is dezelfde toch nog, de getrouwe, die gedenkt aan zijn verbond en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. En die God die ontmoeten ze daar in het heiligdom in Sion, waar hij uit genade is komen wonen te midden van het volk. Niet omdat dat volk wat voor had boven andere volken, maar omdat hij ze gekend had. De plaats die de Heere verkoren heeft, naar zijn welbehagen. En ze ontmoeten hem daar bij de offers, die aan de ene kant spreken van hun zonde, maar die aan de andere kant getuigen van die God, die verzoent. Die zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik uw zonde nimmer meer gedenken, Ik ben het die ze uitdelg om mijnentwil. En die heren noemen ze in deze psalm de God van Jacob. Dat is die God die zich in de geschiedenis van zijn volk heeft geopenbaard. En die in het verleden betoond heeft dat hij de God van zondaren wil zijn. Die Jacob verkoren heeft en die Jacob geleid heeft. En er wordt in dit verband heel vaak verwezen naar wat Jacob zelf zegt in Genesis 35... Wanneer de dreiging van de Kanaanieten om hem heen als het ware tastbaar is geworden, nadat zijn jongens Sichem hebben uitgeroeid. We gaan naar Bethel om daar die God te ontmoeten die met mij geweest is in de dag mijner benauwdheid en die mij antwoordt. Jacob die had het er ook niet naar gemaakt, in zijn verleden niet en in het heden niet. En wat heeft de Heer hem beschermd en wat heeft de Heer hem teruggebracht? En wat heeft de Heere uiteindelijk zijn werk in het leven van Jacob verheerlijkt? Die Heere, die roepen ze aan. Die Heere behouden ons. En dan is er toch een grond om te vragen om heil. En dan is er toch een reden om te vragen of de Heere in het midden van zijn volk wil zijn. En of de Heere zijn gunst aan zijn volk wil betonen. Omdat zijn naam het zegt. Omdat zijn huis het laat zien. En zijn handelen in de geschiedenis het bevestigt. Hij is een God die uit genade handelt. In zijn grondeloze barmhartigheid. En dan vraag ik vanavond, zoeken wij zo de Heere nu we zijn samengekomen om te bidden? Is dat het adres? In verootmoediging, omdat we juist voor het aangezicht van die God hoe langer hoe meer gaan zien wie we zijn in onszelf voor hem. Maar ook met vrijmoedigheid. Omdat de Heere in die namen laat zien wie hij is. Een God die zich ontfermt op het gebed. Gaan we vanavond zo bidden. Met een beroep op zijn naam. U bent toch de Heere. God die het geroep van uw ellendigen hoort. God van het verbond die trouw blijft. U bent het niet aan ons verplicht. Maar wat zult u nou met die heilige naam van u doen? Die naam die zegt wie u bent en zo bent u toch. En is er in ons bidden dan ook het pleiten op hem in wie alle oudtestamentische offers vervuld worden. De Heere Jezus Christus, de grote priester van Golgotha, die de dienst van de verzoening in zijn eigen vlees en bloed volkomen heeft verricht. En die in de hemel in de grote dienst van de voorbeden staat aan de rechterhand zijns vaders en daar zit om voor zijn volk te pleiten. Dan is er geen grond in onszelf en dan hebben we geen rechten in onszelf. Maar dan leren we bidden. Zoals moeder het ons misschien vroeger al geleerd heeft zonder dat we het toen begrepen. Alleen om Jezus wil. En En mogen wij dan ook de Heere herinneren aan zijn daden in het verleden, in de geschiedenis, hoe de Heere toen uitkomst gegeven heeft, hoe de Heere toen gezorgd heeft. Waar zijt gij die uw heilige geest in het midden van hen stelde, herdenkt de trouw aan ons voorheen betoond? En waar zo de Heere wordt aangeroepen, bij die namen waarin hij zoveel van zichzelf heeft geopenbaard, dat het voldoende is om te weten dat dit een God is die zich ontfermt op het gebed van een rechteloos en ellendig zondaar, pleitend op het offer van zijn zoon, die in dat ene offer grond heeft gelegd en een weg heeft gebaand om te gaan tot de troon der genade, herinnerend aan zijn grote daden in het verleden, toen hij betoonde de Almachtige te zijn, krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. En daar gebeuren wonderlijke dingen, en dat zien we ook in Psalm 20. Als u de psalm nog eens een keer zo doorleest, dan ziet u ook dat er langzamerhand een andere toon in deze psalm komt. Dat begint in feite al in het zesde vers, waar de verwachting als het ware al gaat tintelen. Maar als je in vers 7 komt, dan hoor je hoe deze dichter spreekt van de verhoring van zijn gebed. Alsof de overwinning al behaald is. Alsof de vijanden al verslagen zijn. Terwijl er nog geen schot is gelost. Terwijl de strijd nog moet worden gestreden. En terwijl de koning zijn harnas aangespt. Nadat hij het gebedskleed heeft afgelegd. Omdat hij nou aan het hoofd van zijn troepen moet uitgaan. De vijand tegemoet. Toch. U hoort een mens die weer adem haalt vanuit de benauwdheid. En die zijn angst en die zijn nood is kwijtgeraakt. Nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Er zijn mensen die dat niet zo goed begrijpen en die zeggen, kijk, daartussenin is de strijd gestreden en is de overwinning behaald. En dan komen ze terug in het heiligdom om de Heere ervoor te danken. Maar deze psalm is een geheel, gemeente. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die nood tot nood maakt in het hart, waardoor je wordt uitgedreven naar de Heere. Die bidden leert en die de bidder leidt. En die in de weg van dat gebed zicht geeft op de Heere. En dat geloofsvertrouwen werkt en versterkt dat hij is die hij zegt te zijn. De Heere, God die zich ontfermt. De dichter zegt immers, nu weet ik. En dat weten, dat is geen kwestie van redeneren en van concluderen en van je verstand goed gebruiken en dan nog eens een keertje lezen en zeggen, ja, zo is het toch. Nee, er staat in het Hebreeuws dat woord voor kennen. Dat spreekt van een kennen met het hart. Een door en door weet. Een kennen zoals een man zijn vrouw kent. En zoals vrienden elkaar kennen. Wanneer de ene vriend de andere wat toevertrouwt. En vervolgens zegt, ik hoop dat je dat voor jezelf houdt. En dan zegt die ander, daar ken je me toch wel voor. Nou, zo zegt die dichter dat hier ook. En het klinkt als een machtige geloofsbelijdenis. Daar ken ik nu de Heere voor. Dat hij zijn gezalfde behoudt. Ik moet er nog even aan herinneren dat dit gebed een gebed voor de koning is. En die koning van Israël, dat was niet zomaar een koning, dat was Gods gezalfde. En in die koningen van Israël ging het uiteindelijk altijd niet om een eigen persoon en niet om een eigen naam, maar om het werk van God en om de zaak van God. En dat betekent dat als je bidt voor de koning, dan gaat het er niet in de eerste plaats om dat je rustig onder je wijnstok kunt zitten en daar de vruchten van plukken. En dat je onder je vijgenboom kunt zitten en daar in slaap kunt vallen. Dan gaat het niet om je eigen zaken, dan gaat het niet om je eigen belang, maar dan gaat het om Gods werk, gemeente. Waarvan Hij zelf heeft gezegd, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Om Gods gezalfde, om Gods Messias staat er in de grondtekst. Om die grote koning ten diepste uit het huis van David, waarnaar de weg gebaand moet worden door de geschiedenis van Israël heen. En in wie de Heere dat allemaal gaat vervullen, omdat door zijn hand het welbehagen des Heeren gelukkig zal voortgaan. En als deze dichterzanger dat mag zien, dan komt er weer perspectief. Dan krijgt hij zicht op de Heer, die almachtige, getrouwe God. Dan ziet hij het aangezicht van de Heer oplichten in genade en zegt, die God die zal het doen, het gaat om zijn werk. De strijd is des Heeren, hij zal voor zijn volk strijden. En wat de vijand daar dan tegenover stelt, dat stelt allemaal niks voor vergeleken bij de Heeren en zijn gezalfde. En dan zie je als het ware vanzelf dat het volk van God toch weer een ander volk is dan de wereld. Want dan gaan ze niet meer tellen en rekenen met paarden en met wagens. Maar dan zeggen ze de naam van de Heeren, dat is onvergelijkelijk veel meer, dat is totaal anders. En dan zie je dat onderscheid in deze psalm. Zij zijn gekromd en gevallen, maar wij zijn staande gebleven door de Heere die aan de spits getreden is. En dan zie je in deze psalm hoe vanuit de diepte naar de hoogte wordt geleid. Vanuit de benauwdheid naar de zekerheid dat God naar zijn volk omgaat. Wat is het groot als we zo tot ons werk mogen ingaan, broeders. Wij zullen vermelden van de naam des Heren. En dat niet als iets vanzelfsprekends, maar in een diepe verootmoediging en in een diepe afhankelijkheid. De naam des Heren is het ons daarom te doen. Mogen we dat geloven omdat de Heilige Geest ons zoveel zicht op de Heren geeft. Het gaat niet meer om onze eigen zaken, om onze eigen gemeente, om onze eigen inzichten. En weet u wat we dan bidden? Zijn naam wordt geheiligd. Geef dat uw naam om ons en twil op de synode niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. En zijn rijk mogen komen, geef dat de arbeid van de synode mag bijdragen aan de bewaring en de bouw en de vermeerdering van zijn kerk. Opdat onze jeugd mag gaan zien dat het de moeite waard is om de Heere te zoeken. En opdat de wereld om ons heen bij ons iets mag ontdekken waarvan ze zeggen, je hebt toch wat wij missen en waar we jaloers op kunnen worden. En dat zijn wil geschieden. Dan gaat het om zijn eigen werk, gemeente. En daar zorgt de Heer zelf voor. En dan gaat het om de zaak van Christus. Die held die met zijn zwaard uitrijdt en die zijn pijlen afschiet. En die door zijn Heilige Geest onwederstandelijk de schapen die de Vader hem gegeven heeft toebrengt. En die doorwerkt totdat het wordt die ene kudde en die ene herder waaraan niks meer ontbreekt. Dan moet er nog wel gestreden worden, maar het ligt in zijn handen vast. Psalm 20, lied vanuit de diepte van de benauwdheid, opklimmend naar de hoogte van het geloof, dat op de Heere ziet, en dat het van de Heere verwacht, en dat zegt, Hij zorgt voor zijn eigen werk. En bij Hem is Satan een verslagen vijand, en de wereld een overwonnen vijand. En mens, wat zal een nietig mens mij doen? Mag ik nog bij één ding een streep zetten? Dat is bij het slot van deze psalm. U moet niet denken dat zulke mensen dan op een gegeven ogenblik aan het einde zijn van het gebed en zeggen, nou is het allemaal voor elkaar, nou kunnen we weer verder. Juist dan komt dat gebed met grote kracht terug en krijgt het steeds meer zijn blijvende plaats in het leven. Juist dan, vanuit die diepe afhankelijkheid, maar ook met een sterk vertrouwen, dat gebed dat grond vindt in de Heere zelf. Van een mens die adem heeft gekregen. Adem. Om te roepen. Steeds sterker te roepen. Heer, we verwachten het alleen maar van u. En zalig is hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt. Op de Heere zijn God. Amen. Wij willen samen danken en bidden. Genadige Heere, wanneer we naar dit woord tot u komen om u te vragen om uw zegen, dan mogen we u danken voor het onderwijs dat u gaf. Voor dat machtige, heerlijke woord van u. Dat midden in de werkelijkheid van ons zondaars bestaan. Zulke perspectieven opent. En als we komen vragen om uw zegen, Heere, dan vragen we u dat voor het geheel van de synodale arbeid en voor ieder van de leden en de adviseurs. Geef ons allereerst dat wij onze nood en ellendigheid recht mogen kennen. Opdat we mogen zien in welke situatie we verkeren. En opdat we vanuit die benauwdheid mogen roepen tot u. Maar geef ons ook zoveel zicht op u zoals ge u zelf hebt geopenbaard en door uw Heilige Geest aan ons bekend wilt maken. De Heere, de God van Jacob, wiens naam wonderlijk is, die naar zondaren omziet, die voor zijn eigen werk instaat, die zijn Zoon gegeven heeft om de rechtsgrond te leggen voor het eeuwige leven van uw kerk. En die door de Heilige Geest het werk van Christus toepast en naar zijn voleinding stuurt. En geef ons de genade om daarbij op dat bloed van de Heere Jezus Christus te pleiten. Als de enige grond waarop we voor uw aangezicht kunnen bestaan. Als we zo tot u komen, Heere, dan kunnen we alleen maar vragen. Uw werk, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Uw werk, laat dat onder ons nog niet af zijn. Maar laat het nog mogen voortgaan. En wil daartoe de arbeid van de synode gebruiken en de beslissingen van de synode doen dienen. Uw werk, de verheerlijking van uw naam, de komst van uw rijk, opdat uw goede wil onder ons mogen geschieden. Wij komen u vragen, Heere, om uw leiding bij de verkiezing van het moderaat. Een bijzondere wijsheid voor hem die morgen geroepen wordt om de synode als preses te leiden. Bijzondere ondersteuning voor hen die als scriba zullen fungeren. En kracht voor het hele moderamen en voor de broeders die mogen adviseren. Om een zodanige leiding te geven dat het herkend wordt. Zo is het de Heere wel behagen. En zo is het tot heil van de kerken. Wij komen u vragen, Heere, om bijzondere wijsheid voor het curatorium en het college van hoogleraren. Als er een voordracht aan de synode moet worden gedaan voor de benoeming van een groot aantal hoogleraren. Heere, leidt u ons zelf. En wilt u zelf ons mensen geven die van u de gave hebben ontvangen om jongeren te leiden en te vormen en ze te helpen bij de toerusting tot het ambt van dienaar des woords. Wij bidden u om uw zegen bij alle beslissingen die moeten worden genomen, om doortastendheid aan de ene kant, om liefde en geduld aan de andere kant. Om uw ontferming wanneer het gaat om de verdeeldheid van uw kerk in dit land. En als het gaat om de contacten met kerken in het buitenland, en we bevelen ook die kerken bij u aan. We komen u vragen, Heere, om wijsheid als over mensen moet worden beslist. En geef dan dat we dan in het bijzonder ons niet laten leiden door menselijke sympathie of antipathie, maar door uw geest. Wij bidden u, barmhartige Heere, om uw zegen, opdat we mogen luisteren en een oor ontvangen om te horen wat een ander zegt en bedoelt. Opdat we wijsheid mogen ontvangen om te spreken, ook om te zwijgen. Wijsheid in het beoordelen, in het deelnemen in besluiten. Zegent u de arbeid van de commissies en van de samenroepers en de rapporteurs. Zegent u de arbeid van hen die de synode ondersteunen met kantoorwerkzaamheden. Of als het gaat om de verzorging van de broeders. opdat alles ook met orde en met voortvarendheid mag verlopen. Zegent u de broeders die vanuit het buitenland onze synode hopen te bezoeken en bewaar ze op hun reizen. En zegen de arbeid van de kerken, Heere. Onze theologische universiteit en de broedershoogleraren gedenken in het bijzonder diegenen onder hen, voor wie dit een hele belangrijke synode wordt, omdat ze vragen om emeritaat ontslagen te worden op een bepaalde tijd uit de actieve dienst. En geef dat in hun hart rust en vrede mag zijn en ook verwondering over wat u gaf en het feit dat u wilde gebruiken. We bidden u om het werk van de gemeente, uw zegen over de plaatselijke kerken, uw zegen over ambtsdragers, in het bijzonder die broeders die ernstig ziek zijn. We denken in het bijzonder vanavond aan professor Oosterhof en dominee Dol van Dronten. We bidden om uw zegen, Heere, voor de arbeid van de kerk naar buiten. Dat Israël het evangelie mag horen van de Heere Jezus Christus. Het licht mag ontstoken worden in de duisternis van het heidendom. Van uw vervreemden worden teruggebracht. We bidden, Heere, ontferm u over ons. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. En geef een ieder van ons ook de lichamelijke kracht en de lichamelijke rust om het werk te doen, ziende op u, die voor uw eigen werk instaat. En als het uw werk niet is, Heere, neem het dan maar van ons weg en breek het dan maar af, want dan heeft het geen eeuwigheidswaarde. Uit genade smeken we van u. Wil ons gebruiken als instrumenten in uw dienst. Wat een wonder dat het u behaagt van mensendienst gebruik te maken. Terwijl u weet wat maaksel wij zijn. Terwijl u weet wat er van ons geworden is. We vragen al deze dingen, u dankend voor het wonder dat er in uzelf grond is om als arme zondaren tot u te vluchten. Heere, verhoor ons ten dagen van ons roepen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 138, 138 vers 4. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.